Nederlandgrijpende geschiedenis, gemeente, waarschuwend voor ons allemaal, voor jonge mensen, voor oude mensen ook. Maar niet alleen vermanend, ook vertroostend. Geschiedenis waarin de zegepraal van Christus duidelijk wordt gedemonstreerd. Hij die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. En dat mogen we heel goed tot ons laten doordringen in onze tijd waarin de duivel het voor het zeggen schijnt te hebben. Daar zijn we allemaal toch wel zo'n beetje van overtuigd, denk ik. Wat Paulus heeft gezegd, de lucht stikvol boze geesten is. En ze oefenen hun invloed uit op ons, op onze kinderen, op onze kleinkinderen, op onze gezinnen, op de kerk. Ja, waar niet? Waar zit de duivel niet? In de kerk. Op de preekstoel en in de bank, overal. Wat hebben wij voor weer daartegen gemeten? Want hij is machtig hoor, onderschat hem niet. De duivel heeft het liefst dat je hem onderschat. Dan kan hij zijn gang gaan. Onderschat hem dus niet en daarom staat deze geschiedenis ook in de Bijbel. Want als er één geweest is die de macht en de invloed van de duivel niet onderschat heeft, dan was het Jezus. Hij wist wie tegemoet ging, toen hij naar de woestijn werd geleid, naar het slagveld, naar de arena. Dat wist hij en daarom heeft hij niet voor niets zijn kinderen leren bidden. Het wapen dat hij zijn kerk in handen geeft in de strijd tegen de boze, leidt ons niet in verzoeking. Zullen we daar elke dag mee beginnen? Niet alleen zondagsmorgens, maar maandag, dinsdag, woensdag, elk. Dat hebben we nodig. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want de diepte van dit gebed, gemeente, wordt ons vanmorgen onthuld in deze geschiedenis. Want de geest van God heeft Jezus wel in verzoeking geleid. Het staat er heel nadrukkelijk. Hij gaat niet uit eigen beweging naar de woestijn, zoals Christus nooit iets uit eigen beweging heeft gedaan. Hij werd een heel zijn lijdensweg, in hetgeen hij geleden heeft, zegt de apostel, is een verzoeking. Hij gaat zijn lijdensweg nooit naar eigen inzicht, naar eigen keus, maar laat zich door de geest van God leiden. Nee, Matthäus zegt niet dat het de geest van God is die Jezus verleidt. Dat niet, dat doet de duivel. Maar intussen is het toch niet de duivel die Jezus naar de woestijn brengt, maar dat is de geest. Want daartoe is hij gekomen, door de geest geleid om de duivel te ontmoeten en zijn kop te vermorzelen. De geest van God brengt Jezus in de strijd. De geest die op hem gekomen is toen hij gedoopt werd. De machtig tafereel is dat geweest daar bij de Jordaan. Ik denk Johannes en de mensen die bij hem stonden, die hebben dat met verbazing aangezien en gehoord wat er gezegd is. Toen Jezus tot Johannes kwam om gedoopt te worden, ja daar is natuurlijk geen sprake van, zegt Johannes. Kom nou, ik u dopen. Nee, u mij. Nee, Johannes. Dit is de wil van God. Dit is de weg van de geest. Zo moet ik alle gerechtigheid vervullen. En toen, let er eens op hoe vaak dat woordje staat in de geschiedenis. Toen openbaarde zich de verborgen heerlijkheid van Christus. De mensen zagen het niet. Die zeiden, hé, er komt er weer iemand. Het is vandaag dopen. Ja, het is vandaag dopen. Maar ze wisten helemaal niet wie hij was. Want hij stond midden onder hen. Johannes zegt, u kent hem niet. Maar toen maakte God hem bekend. Toen kwam daar die stem uit de hemel. En toen kwam de geest van God op Christus. En die nam hem als het ware bij de hand. En zei, nu zal ik wegwijzen. Toen dat kind gehoorzaam onderging in de diepte van de dood. Van het water heenwijzing naar zijn bloed. Toen de vader zei, ja mijn kind, gij zijt het. Een bevestiging uit de hemel. Deze deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Dit kind. Ja, toen ging dat kind ook de weg van zijn vader. Hij ging dat welbehagen van God volvoeren, maar wat kostte dat? Ja, het is net het reveil dat klinkt als de aanval begint. De proclamatie uit de hemel. Die stem van de vader. Als dat kind zich onder het oordeel heeft gesteld aan het teken van de zonde, last en de doodschuld op zijn leven krijgt gedrukt in het water van de Jordaan. Hij ging onder in dat watergraf van de doop. En toen staat er weer, toen op dat moment, het is allemaal, mag ik het zo zeggen, getimed vanuit Gods welbehagen. Toen werd Jezus door de geest geleid naar de woestijn. En dan gaan we hem volgen op die weg, gemeente, vanmorgen een stukje, maar het eerste stukje. Maar we zullen al genoeg zien, denk ik. Wat er gebeurt daar in die woestijn van Judea. Dat afschuwelijke omgeving, landstreek, waar David destijds ronddoolde op de vlucht voor Saul. En die geroepen heeft dat hij naar God verlangde. In dat land dor en mat zonder water. Daar ziet u de zoon van Groot, de grote zoon van David vanmorgen. In de woestijn van Judea. En hij zegt niet tegen de geest, nee, die kant ga ik niet op. Hij stribbelt niet tegen. Want hij heeft, zegt de apostel, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Toen hij verzocht werd. Hij ging gehoorzaam toen zijn vader hem riep, ambtelijk. Ja, want hij is de profeet die Gods wil tot verlossing kent en openbaart. Hij is, zegt de apostel, de barmhartige hoge priester. Die voor al de zijnen, om hen te heiligen, het slagveld betreedt. Maar hij is ook de koning. Die koninklijk zijn weg gaat. In de mogendheid van zijn God. Om te doen. Ja, wat te doen. Wel, zegt de apostel, de dingen die bij God te doen zijn. Om de zonden van zijn volk te verzoenen. En daarom heeft hij geleden. En daarom is hij verzocht. Opdat hij allen, hoort u goed, die nu verzocht worden, al de zijnen, zou te hulp kunnen komen. Voelt u de troost? Hij gaat en hij baant de weg. Door de woestijn, door de verzoeking. En die vijand heeft niet zoveel meer te vertellen. Oh, laten ze maar tekeer gaan, die demonen. Maar zijn kop is vermorzeld. Zo werd Jezus door de geest geleid naar de woestijn. Zo wordt het welbehagen van God vervuld, vertold in die stem uit de hemel. Zo volvoert ook de geest zijn werk om de middelaar te leiden naar Gods raad. En nu mogen wij bidden om bewaard te blijven voor wat hij heeft geleden. Want hij heeft het alleen geleden. Al zal de hel dan woeden, en hij zal misschien nog wel meer tekeer gaan. En al blijven de verzoekingen, zegt de apostel van de boze, ons ook niet onbekend. Maar Gods kerk blijft wel bewaard voor die verzoeking die Christus heeft ondergaan. Want het is waar, hij is in alle dingen verzocht en hij werd verzocht zoals de zijnen verzocht worden. Maar hij mag niet omkeren. Zij worden niet verzocht als hij. En nu hij gestreden en overwonnen heeft, Wel, de grote slag is geslagen. Nu mogen zij verzekerd zijn dat ze door hem bewaard zullen blijven van de boze. Hoe zwak ze zijn, en dat zijn ze. Hoe dan? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons, Heere, want u kunt dat. Want u hebt het gedaan. U hebt heel uw kerk verlost van de duivel. En zo alleen, gemeente, jonge mensen, kunnen jullie en wij staande blijven vandaag aan de dag. En het volhouden. Zo alleen komen we erdoor en eruit. Zo alleen kunnen we de strijd aan. Niet met onze wapenen, niet ik zal eens even, niet met mijn mouwen op te stropen, maar met gevouwen handen. Leid ons niet in verzoeking. Dat is het wapen dat God ons vanmorgen in handen geeft. Hem te volgen, die de weg door de woestijn gaat, gemeente. Nee, geen andere weg eigenlijk dan die hem gewezen is, zojuist in die doop. Dat is toch de weg, Johannes, om alle gerechtigheid te vervullen. De weg van de liefde tot zijn vader. Weet u daarvan? Wat het komt? Want liefde wil leiden. En liefde leidt mee. De weg van gehoorzaamheid aan de Vader, weet u daarvan? Want liefde wil gehoorzaam zijn. Dwars door de verzoeking heen. Hij is toch mens geworden. Daarom staat hij ook aan de verzoeking bloot. Hij is er ook niet voor bewaard, gemeente. Ja, u zegt, daar schuilt een diep geheim in, hè? Hoe kan dat nou? Hij, de Zoon van God. Nee, hij kan niet door de duivel ten val gebracht worden, dat zal waar zijn. Maar denk niet dat die verzoeking dan niet zwaar geweest zou zijn of niet werkelijk geweest zou zijn. Want hij, zegt de apostel, is in alle dingen verzocht. En hoewel hij de Zoon was, hoewel, voelt u het geheim? Dat is waar, zegt de apostel. Heeft hij toch geleden. En heeft hij in de dagen van zijn vlees, van zijn mens zijn, gehoorzaamheid geleerd. Dat is wel een verschil. Ah, er is een heel groot verschil tussen hem en wij. Wat dan? Wel, gemeente, de duivel vindt bij ons aansluiting. Als de duivel op je afkomt, heeft het niet zo zwaar, hoor. Want de duivel zit niet alleen aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En wat kan die smerig fluisteren, hè? Die influistering van de boze. Wat heeft hij een pijl op zijn boog? Wat zijn wij vaak geneigd om aan de verzoeker gehoor te geven? Maar dat was bij Christus niet zo. Nee, hij is voor de zonde niet vatbaar. Weet u waarom niet? Omdat de hemel hem zo trok, dat de hel geen kans had om het van hem te winnen. Zijn band aan zijn vader was zo sterk, zo onverbrekelijk, dat er niks tussen kon komen. Zelfs de duivel niet. De duivel haalt vandaag in de dag gezinnen uit elkaar. Vaders en dochters. Moeders en vaders. Kinderen, broeders, zusters. Het is alsof hij alles kapot wil maken en stuk wil maken, ook in de kerk. Maar deze band heeft hij niet kunnen verbreken. Dat is hem niet gelukt. Hij heeft dit kind niet van zijn vader kunnen verwijderen. Maar dat betekent niet, gemeente, dat die verzoeking voor Christus niet verschrikkelijk geweest. Het is integendeel. Het deed hem te meer pijn. Hij, als de heilige God, al de machten van de hel komen op hem af. Nee, niet alleen op Golgotha, maar hier al. Hij die stond in de volle liefde tot zijn vader. Kijk, op die liefde wordt een aanval gedaan. Daar richt de duivel altijd zijn pijlen op. De liefde wil die kapot maken. Indien gij Gods zoon zijt. Ja, dat was zo. Twijfelt de duivel daar van aan? Nee. U moet dat goed lezen. De duivel zegt er niet, zou het waar wezen? Nee, hij zegt, u bent het toch. Nou, laat het dan alleen even zien. Laat eens zien wie je bent. Nou, dat was het heilige geheim. Maar de duivel heeft natuurlijk ook geluisterd. Er stem bij de Jordaan gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. Het was zojuist het. 40 dagen daarvoor. En nu komt de duivel met dat woord van de Vader uit de hemel tot Christus. Is dat waar? Dat gij Gods zoon zijt? Laat het dan zien en toon het dan. Dat moet toch? Gemeente, voelt u de overgang? Boven Jezus was de hemel geopend. En daar is het zalig vertoeven. Onvoorstelbaar. Maar hier gaat de hel open. En zit de hemel dicht. En dat is ook onvoorstelbaar. De taak die Christus gaat volbrengen. Om de wil van zijn vader te doen. Ja, hij geeft daarin ook het voorbeeld, laat ik u dat zeggen. Hij heeft gebeden. Hij heeft de gemeenschap met zijn vader gezocht. Hij heeft niet alleen aan zijn kinderen opgedragen. Hij heeft het zelf ook gedaan. En toch. Hij gaat zich daar sterken als het ware in de eenzaamheid van de woestijn zich voorbereiden op zijn taak dopen. Die tot aan de dag van zijn vertoning en ook in de woestijn geweest is. Gesterkt wordend, de band als het ware versterkend met zijn God. Laten we dat ook niet vergeten, gemeente. Vele mensen zwoegen, sjouwen, werken, lopen van hot naar her, van maandag tot zaterdag. Nou, ze gaan er wel een keer naar de kerk, afgepeigerd en zo. En ze zoeken de eenzaamheid niet om met God gemeenschap te hebben. Ja, dan raak je burn-out. Ik wonder dat je het dan niet volhoudt, zeker vandaag de dag niet. En ze blijven in de verzoeking helemaal niet staande. Let goed op, ik zeg niet altijd als iemand burn-out is dat dat een verzoeking is, dat zeg ik niet. Maar het geeft wel de kracht om voor te gaan. Nee, de eenzaamheid op zichzelf bevrijdt een mens niet. Het kan ook, ja, moet ik zeggen, op je afkomen. Hè? Mensen die eenzaam zijn, misschien zitten ze vanmorgen in de kerk. Die zeggen, dominee, waar heb je het nou eigenlijk over? Je weet niet waar je het over hebt. Weet u wat eenzaamheid is? Alleen thuis te komen. Al die lege stoelen. Niemand die een woord tegen je zegt. Ja, dat kan zwaar zijn. Dat kan ook een zegen zijn. Om in die eenzaamheid de gemeenschap met God te zoeken. Dan gaat de hemel open. Dan gaat het zingen van binnen. Al is er niemand bij. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op aarde. Maar dat hoort de hel ook. En dat laat de duivel niet onberoerd. gemeente wel eens in een berglandschap geweest. Ze liggen vlak bij elkaar, die Alpen en die ravijnen. Die hemelhoge bergen en die diepe ravijnen. Soms moet je maar één stap opzij doen en je glijdt uit. Daar komt de duivel met zijn influistering. En wat heeft hij dan een bondgenoot in ons? Petrus, jij weet het toch ook, hè? Ja, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zalig zijt gij, Simon Barjona. We gaan die weg van de woestijn er niet op. Ga achter mij, Satan. Binnen vijf minuten, gezegd tegen dezelfde man. De duivel die altijd probeert om de mens af te trekken van God, dat is verzoeken. Een verschil met beproeven. God beproeft. Het kan in de praktijk van het leven tussen wij en hetzelfde zijn. Maar als Gods hand erin is, dan brengt het me dichter bij hem. Maar als de hand van de duivel erachter zit, dan trekt het me van God af. Daar is hij nou altijd mee bezig. Wel eens achtergekomen. Ja, dat moet als wel gemeten. Hoe dichter je bij dit leeft, hoe meer je daarachter komt. De gedachten van de duivel zijn me niet onkend, heeft Paulus gezegd. Maar hij heeft ook geweten, de apostel, wat er in het hart van zijn meester leefde. Hij die de duivel heeft overwonnen. En die heeft het ook beleden. Niets zal mij scheiden van de liefde van hem. Van de liefde van God in hem die overwonnen heeft. Hij die zich liet dopen, die kwam onder de wet, die naar de woestijn gegaan is om te herstellen wat Adam heeft stuk gemaakt, bedorven. De tweede Adam. De eerste Adam werd ook verzocht, maar hij ging onderuit. Hij bleef niet staan. Maar de tweede Adam. Hij bezweek niet. En het was voor hem nog wel iets anders, dacht ik. Die eerste Adam had alles wat zijn hartje begeerde. Een prachtig leven. Een prachtige omgeving. Een schitterende wereld. En de tweede Adam. Een woestijn. Beladen met de zonde. Te midden van de wilde dieren, van de jakhalzen. Wat een contrast. In deze ontbering, God heeft hem alles ontnomen. Welk een diepe afgrond, gemeente. Als de Zoon van God zich laat leiden naar die duisternis. Ja, want daar moet de schuld betaald worden. Daar moet de straf gedragen worden. Die lijdensnacht begint hier. Want het behaagde God om hem door lijden te heiligen, zegt de apostel. Omdat daarin ook het lijden van al de heiligen geheiligd zou zijn. Daarom, luistert u goed, er is geen doorn in uw vlees, hij kan pijn doen en diep zitten en je krijgt hem er niet uit. Maar er is geen doorn in het vlees, gemeente, of Christus heeft de pijn gevoeld. Hoe is hij bevochten? 40 dagen, 40 nachten. Alleen, geen moederhand om hem te troosten. Geen mensenhand om hem bij te staan. Maar met God. Hij onderbrak die gemeenschapsoefening met God niet. En de Vader hield zijn kind in leven. Net als Mozes en Elia, wel hier ook in de woestijn. Maar als die geestelijke inspanning, die voorbereiding ten einde is, ja, dan blijkt hij mens te zijn, volkomen mens, dan hongerde hem, zegt de evangelist. Inderdaad, u kunt geestelijk zo bezig zijn, alsof je geen lichaam hebt. Maar dan eist het lichaam toch zijn rechten op. En dat gebeurt ook hier. Hij is toch werkelijk mens, die al onze zwakheden kent en draagt. En die juist in die zwakheid het voorwerp van de verzoeking wordt. Dan staat er, komt de duivel tevoorschijn. Wanneer de honger hem kwelt. Ja, de duivel weet zijn tijd wel af te wachten. En hij weet ook altijd op welk moment hij komen moet. Binnen of buiten de kerk. Zijn tactiek. Zijn strategie. Gemeente, hij zet altijd zijn aanval in als de mens het meest weerloos is. En weet u dat? Jongens en meisjes, luister eens goed. De duivel poneert niks, maar vraagt. Het begint altijd met een vraagteken, let maar op in de Bijbel. Hij gaat eerst wel erkennen wat hij niet ontkennen kan, dat is waar. Maar altijd een conditie met een voorwaarde. Indien, als u een kind van God bent. Wat blijkt dat uit? Is je leven anders dan van je buurman? Als Gods liefde is. Wat blijkt dat uit? Heb je zo gemakkelijk leven? Als God alles regeert. Habakuk. Ja, waarom? Voelt u? Hij poogt altijd het geloof aan het wankelen te brengen. God verdacht te maken. Net als in het paradijs. Indien, als dat waar is dat ge Gods zoon zijt, hij weet het wel. Nou, dan hoef je toch geen honger te lijden. Hoef je toch maar één woord te spreken. Dan worden die stenen brood. Dan zal iedereen het weten wie u bent. Dat is bewijs van uw zoonschap. Indien, ja, hij heeft die stem uit de hemel gehoord. Wat dacht u? Daar begint hij zijn aanval mee, om als het ware te onderstrepen wat de Vader heeft gezegd. Maar weet u wat er gebeurt? Als Christus geluisterd had, dan had hij misbruik gemaakt van zijn goddelijke moed. Honger lijden? Ja. Waarom? U mag niet aangewend. U hebt toch ook gehoord wat uit de hemel is gezegd. Is dit de weg die de Vader u doet gaan? Dat kan toch niet? De Zoon van God die honger lijdt. Een vader die zijn kind laat omkomen. Ja, gemeente, zo poogt de verzoeker Christus tot misbruik te bewegen van zijn goddelijke macht. Terwijl heerlijkheid omsluierd moet blijven. Want hij gaat de weg van de vernedering en van de versmading en van het lijden. Hij gaat die weg waarop Gods gerechtigheid vervuld moet worden. En daar wil de duivel hem van af hebben. Van die weg der gehoorzaamheid. Leg die lijdensgestalte van u af. U kunt toch wel voor brood zorgen? Voelt u de duivelse aanval op de weg die Christus gaat? Dat is de weg van de geest. En die hij ook wil gaan en moet gaan. Dat is de weg van het vlees geworden woord. Dat is de weg, ja, van u en van mij. Waarop betaald moet worden. Maar wij kunnen dat niet. Maar hij doet het. In gehoorzaamheid. En hij weerstaat de verzoeking. Waaraan is het te zien dat u de zoon van de Vader bent? Nergens aan. Nee. Daar is een schrijnend contrast tussen het zoonschap van Christus en de weg in de woestijn. Een tegenstelling tussen het eeuwige woord, heeft Johannes gezegd, dat uit God is, en die weg van het vlees. Kijk, en daar richt de duivel nou altijd zijn pijlen op, gemeente, op het geheim van Christus. Dat is het geheim van zijn borgtocht. Dat geheim van zijn ontlediging. Het geheim van de kribbe. Het geheim van de kruis, van het kruis. Daar wil de duivel hem van af hebben. En hij probeert hem te bewegen tot een daad. Ja, die sterk schijnt te zijn. Een daad van geloofskracht schijnt te zijn. Maar juist niet. Want dan zou Christus de weg van het geloof verlaten hebben. Welke weg is dat dan? De geloofsweg om zijn God te volgen. Om uit de hand van zijn Vader te leven. Om te leven uit het woord van zijn Vader. En gemeente, laten wij over die verleidingen en die verzoekingen niet lichtvaardig denken. Want hoe zwaar die verleiding geweest is voor hem die de Zoon van God is. Als de duivel zegt, man, richt je toch op uit je vernedering. Terwijl de honger aan hem knaagt. En één woord, ja, zou genoeg geweest zijn. Maar één woord zou heel de wereld in het verderf gelaten hebben. Hij spiegelt vrijheid voor de duivel. Wees toch onafhankelijk. Kies toch je eigen weg. Ja, dat leeft in ons hart. Daarom vallen ook zoveel mensen en jonge mensen, maar ook ouderen, in zijn strikken. Waarom zou je je binden? Waarom zou je? Je bent er toch zelf bij. Waarom zou je gewoon? Waarom? Hij houdt niet op om mij aan te vechten. Een gemeente, welke dingen fluistert hij ook niet in het hart van Gods kinderen. Is dat Gods weg? Waarom moet u dat overkomen? Waarom heb ik zoveel strijd? Waarom ga ik gebukt onder het lijden, onder het verdriet? Duizend zorgen, duizend doden kwellen mij angstvallig hart. Ja, dan zou de duivel mij van alle troost beroven. Als Christus niet overwonnen had. Oh ja, God laat hem zijn gang gaan. Ga het maar aan Job vragen. Want de weg van Gods kinderen is geen andere gemeente dan die van Christus zelf. Ze zullen erin beproefd en gelouterd worden om het alleen van God te verwachten. U verwacht ik de ganse dag. En om te leren, elke dag ook uit het lijden, dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. De beproeving. zodat die beproeving die kostbaar is in Gods oog, bevonden zal worden te zijn tot lof en eer van God als Jezus verschijnt in de openbaring van Jezus Christus. Daar loopt het op uit. Petrus, hij wist er ook van, door die duivel verzocht te worden. Maar hij schrijft het later, verkrijgende het einde van uw geloof, de zaligheid der zielen. Daartoe zullen ook alle dingen, ja, ook meewerken ten goede, hoe onbegrijpelijk Gods wegen zijn. En straks, gemeente, is het laatste rateltje opgelost. Als God zijn doel heeft bereikt, dan zal alles dienen tot zijn geluk. Gods weg in het heiligdom, al is de weg van de duivel naar de woestijn. Ja, want het woord is vlees geworden. Weet u, hij gaat geen andere weg dan hij in zijn doop hem is gewezen. En dat is de weg van het woord. Dat is de weg om dat woord van God zuiver te bewaren en te gehoorzamen, eraan vast te houden. Dat is de weg voor alle vlees dat in verzoeking wordt geleid. En dat is het wapen dat God zijn kerk in handen geeft. En waarmee ook Christus overwint. Zult u hem vanmorgen, ziet u hem al, zo aanschouwen in zijn gehoorzaamheid? Nee, hij misbruikt zijn almacht niet. Hij kiest geen eigen weg. Hij gaat ook niet met de duivel debatteren. Nee, je moet nooit met de duivel discussiëren. Want dat verlies je onherroepelijk. Maar Christus blijft aan God en aan zijn roeping getrouw, de knecht des Heren. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dan maar honger lijden. Liever honger dan ongehoorzaamheid. Liever lijden dan mijn eigen weg te gaan. En mijn vader zorgt voor mij. Al is er dan geen brood, maar daarbij leef ik niet. Ik leef niet bij brood. Laat staan bij overvloed en weelde. Ik leef alleen bij het woord van God. Dat is de spijs van de meester. En dat is ook de teerkost voor zijn kerk op de woestijnweg van dit leven. Maar God is niet aan brood gebonden. Wij wel, maar hij niet. Hij kan toch wel een leven houden. De mens leeft niet door brood alleen. Hij leeft alleen bij de gratie van het woord van God. Of je brood hebt of niet. Dat maakt voor God geen verschil. Of ik daarin mijn zegen vind en daarvan afhankelijk ben. Een woestijn met God is beter dan een paradijs zonder God. Dat weet het geloof. En in de kracht daarvan blijft de mens in zijn beproeving, in zijn geloofsbeproeving, bewaard. In die kracht heeft Christus overwonnen. Nee, dat ging niet vanzelf. Dat gaat niet van een leien dakje. Dat gaat niet zonder strijd. Maar Christus heeft zich aan het woord gehouden. En dan moet de duivel wijken. Daar kan hij niet tegen. Zo is hij, Christus, al de zijnen, de oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En als de duivel voor één ding bang is, dan is het voor de Bijbel. Het is een wonder dat hij daar alle eeuwen door zijn aanvallen op doet. op het woord van God. Dat probeert hij te breken. Op allerlei manieren. De tijd van de inquisitie op de brandstapels. Of door de historische kritiek, of vult u het maar in. Door de wetenschap. Hij zaait twijfel, spiegelt de leugen voor. Probeert wetenschappelijk op ons te komen. Maar Jezus heeft gezegd, ga weg. Hij heeft hem met de Bijbel weggeslagen. Want er staat geschreven. Zullen we het daarmee houden, gemeente? Zullen we uit dit arsenaal van de Heilige Geest de wapen halen om de strijd te voeren, juist in onze tijd? Wilt u althans de overhand behouden? Met de duivel praten helpt niet. Jongelui, onthoud dat alsjeblieft. Dan ben je verkocht voor je het weet. Er staat geschreven. En daaruit te leven, dat geeft toekomst. En hou vast. Dan ga ik niet mijn eigen weg. Dan rebelleer ik niet. Maar dan leef ik uit het woord. Desnoods. Zonder brood. Ja, want dat woord al doet mijn leven. Hoe dan ook. Dat woord van God, dat draagt me. En dat maakt me ook rijk. Eeuwig rijk. Kinderlijk rijk. Afhankelijk. Levend uit dat woord. Dan ook in dat woord bewaard. Tegen de listen van de duivel. En overwinnend. Het schild van het geloof in mijn hand. En al de pijlen van de boze ketsen erop af. Het zwaard van de geest. Om daarmee te strijden. Hij die dat woord betrouwbaar in mijn hart legt. Wat kan de duivel dan nog doen? Ja, hij gaat wel verder. Hij geeft het niet zo gauw op. Als een briesende leeuw, zegt Petrus, gaat hij rond. En morgen kom ik hem tegen als een engel des lichts. Zullen we waakzaam zijn? Hij die zelf probeert de uitverkoren te verleiden, zullen wij de boze weerstaan. Opdat hij van ons zal wegvluchten. Zo is het gebeurd. Toen liet de duivel van hem af. Hij geeft het toch een kip. En dat mogen we weten wanneer ons leven beveiligd is in hem. Die hem de duivel overwonnen heeft. Zijn plannen falen. Zijn listen mislukken. En zijn tijd wordt korter. En zijn toren heviger, maar zijn troon, de troon des Satans, ligt ondersteboven. Ik heb nog één vraag. Wie is uw meester? Zeg mij wie uw meester is. Bent u uit zijn macht verlost? Oh, als u hem nog dient, dan hebt u een hard leven. Misschien met fluweel bekleed. Misschien zalgt u in rijkdom en genot, maar u hebt een hard leven. Zonder toekomst. Maar als Christus uw meester is, dan klaagt u het misschien uit, maar u hebt een rijke toekomst. Hij zal verlossen. Want in alle aanvechting is God getrouw. Kinderen, zegt de apostel, niet zal laten verzocht worden boven hetgeen zij vermogen. Hij zal zelfs met de verzoeking de uitkomst geven. opdat zij ze kunnen verdragen. En niemand zal hen uit zijn handen rukken. Uit de hand van Christus, uit de hand van zijn Vader. Hij zal ze bewaren, zelfs in het uur van de verzoeking die over de wereld komen zal. De Satan moet aflaten en zal aflaten van allen die bewaard worden in de vorm van Christus. Vader, ik bid niet dat ge hen uit de wereld wegdenkt, maar dat ge hen bewaart voor de boze. Wij begonnen met het eerste gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En wij eindigen met dit laatste gebed. Ik heb ze bewaard, Vader, in uw handen. En waar de duivel aflaat, daar komen de engelen toe om te dienen. Allen die de verzoeker overwonnen hebben door het bloed van het lam. Amen.